Welkom bij een nieuwe aflevering van TAST Talk, de leven lang leren podcast van Studio TAST. En vandaag zit ik met Rob Adams. Rob, welkom.
Dank je.
Leuk ik heb er in ieder geval zin in.
Ik ook.
Ja, mooi.
Ik ben heel benieuwd waar we naartoe gaan, maar dat gaan we komende half uur wel ontdekken.
Mijn gevoel zegt dat een half uur heel kort is, maar ik heb de tijd al staan, dus ik ga het in de gaten houden.
We gaan
het
zien.
Leuk.
Ja.
Wie ben je, Rob? Ik weet wie je bent, maar...
Wie ben ik?
Ja.
Dat is nogal een grote vraag.
Precies. Waar word je blij van?
Ik word heel blij van muziek.
Oké. Okay.
Dus muziekfreak met helemaal onbenullige weetjes die ik over een hele hoop bands heb.
Ja.
Maar ja, dat is... maar dat is niet wie ik ben.
Nee.
Voor de rest vind ik het leuk om continu bezig te zijn met dingen die vernieuwen, dingen die veranderen. Ik ben heel slecht in concentratie. Als klein kindje al had ik spanningsboog van een fruitvlieg waarschijnlijk. Ik weet niet hoe groot die spanningsboog... Misschien hebben die een groot spanningsboog, ik heb geen idee.
Ja.
Maar ik vind het heel leuk om met 10, 15 dingen tegelijk bezig te zijn. Om met één ding heel lang. Ik kan me daar niet zo lang op concentreren. Ik heb ook 15 boeken langs mijn bed liggen. Ik weet nooit waar ik zin in heb. Een stukje onrust, dat zit wel in mijn persoon.
Mm-hmm.
Maar ik vind het heel leuk om bezig te zijn met vernieuwing en vernieuwing tot stand te brengen.
Ja.
Ik denk dat heel veel dingen moeten veranderen, maar dat zeiden ze 1000 jaar geleden ook. Dus we hebben nu natuurlijk het idee dat we in een tijd leven die enorm verandert. Maar als je boeken erbij pakt van 100 jaar geleden, zei iedereen dat ook. De auto en fax en alles komt eraan of allemaal vernieuwingen. Oh, kunnen we dit wel bolwerken?
Ja, precies.
Dus als mens denken we altijd dat we midden zitten in de tijd van verandering, maar dat is ook zo. In de middeleeuwen gebeurde ook veel en 2000 jaar geleden ook. Dus,
ja. Ik zag laatst op tv of weet ik veel waar, zag ik even de tijd terug van 1999, dat we naar 2000 gingen. Dat iedereen dacht dat alle systemen uit zouden vallen en echt melodramatische commercial spots dat de wereld zou overgaan.
I2K of zo was het genoemd volgens mij. Ja. Het Armageddon zou over alle vliegtuigen zouden wellicht uit de lucht vallen.
Ja, kernbommen zouden afgaan. Ja,
er gebeurde helemaal niks. Nee. Was best een saaie auto opnieuw.
Ja, maar ja, die verandering, die vernieuwing doe je natuurlijk ook met Six Fingers.
Ja.
Kan je heel kort uitleggen wat dat is?
Ja, wij proberen voor klanten altijd de zesde vinger te bedenken. Pandaberen hadden ooit 5 vingers, hebben 6 vingers. Daarmee kunnen ze bamboe breken en eten.
Echt?
Ja, en daarmee hebben ze dus een systeem doorbroken, want niemand kon dat.
Ja.
Wij proberen ook systemen te doorbreken om te gaan kijken om ze naar de nieuwe tijd toe te zetten. Wij noemen dat dan vaak backcasting. Dus we kijken wat zijn veranderingen in de wereld, waar gaat de wereld naartoe? Als je daarover eens bent, als een soort Marty McFly met zijn DeLorean in Back to the Future naar de toekomst reizen, voelen, ervaren hoe dat eruit zou komen te zien,
ja,
of kunnen komen te zien, want dat weet je natuurlijk niet zeker. Thema's bepalen die dan dominant zijn en dan weer terug naar hier. Oké, als we het eens zijn over die thema's die dominant zijn, hoe moeten wij daar dan nu op gaan inspelen en hoe moeten wij veranderen?
Ja, dus vanuit de toekomst ga je backcasten.
Ja, ja.
Dus eerst een vogelvlucht naar dat ideaalbeeld en dan eigenlijk daarin terug.
Terugredeneren van wat moeten we nu dan doen?
Ja.
Dat doen we voor hele diverse partijen, steeds meer internationaal. Ik denk dat dit jaar de helft van onze klanten internationaal zit.
Okay.
Dat is wel bizar voor een klein bureautje uit Eindhoven, maar het is ook wel weer heel leuk.
Eindhoven de gekste, hè?
Eindhoven de gekste, natuurlijk. Dus ja, daar halen ze de gekste dan vandaan.
Ja.
Maar dat is wel heel leuk om met heel ook in hele diverse sectoren. Dus we werken niet in één sector. Ik geloof er juist in dat sectoren met elkaar moeten vreemd gaan tussen aanhalingstekens. Dat je moet leren van, oké, als een andere sector ergens verder in is, kijk dan in die sector in plaats van in je eigen sector. Bij je concurrent ga je de vernieuwing nooit vandaan halen, want als die dat al heeft, ga je kopiëren.
Ja.
En ik denk dat...
Dat zie je heel veel.
Ja, en ik denk dat bij de meeste bedrijven iedereen even slim is. Want de meest erge advertenties om mensen te krijgen op LinkedIn of zo, vind ik altijd, moet zoveel jaren ervaring hebben in die sector. Terwijl ik denk, doe dat nou niet, dan komt er iets van buiten naar binnen. Maar je ziet dat toch veel bedrijven vastzitten in hun denken, een soort dogma of dominante logica van het systeem. Van voor hen is het heel logisch, maar om eruit te breken voelt dan heel eng.
Ja.
Als je vanuit een andere industrie benadert, is het eigenlijk volkomen logisch om die verandering in te zetten.
Maar hoe weten ze jullie dan te vinden? Want ja, de thema's zijn natuurlijk best wel abstract in de basis volgens mij.
Ja, is ook.
Dus iemand moet dan al zelf bezig zijn als ondernemer, gok ik, of als manager van, hey, we moeten iets anders gaan doen.
Ja.
En dan, hoe vinden ze Six Fingers?
Nou, ik schrijf boeken. Zijn vijfde is net uitgekomen. Dus aan de hand van die boeken sta ik op podia. En op podia, als je daar staat, dan zitten er mensen meestal te luisteren naar je. En er zijn er altijd wel een aantal die bellen. Daarnaast hebben wij ook niet echt een groeidoelstelling. Wij zijn met een man of 10 en voor mij hoeft het ook niet groter. Een voetbalelftal is te overzien.
Mm-hmm.
En dat betekent dus als je geen groeidoelstelling hebt, maar een vaste schare aan klanten die steeds iets meer worden, dan groeien om te groeien is bij mij niet noodzakelijk. Ik denk dat Richard Abbey, een bioloog, heeft ooit gezegd, groeien om te groeien is de ideologie van de kankercel. Dat is een vrij harde opmerking, maar je gaat er wel aan kapot als je niet weet waarom je wil groeien. En ik erger me best wel vaak aan, of niet erger is een groot woord, maar ik krijg vaak de vraag als ondernemer van, met hoeveel man wil je over 5 jaar zijn en hoe wil je groeien? Ja, waarom is groeien altijd in valuta, in euro dan noodzaak? Je kunt ook groeien in, en daar willen wij in groeien, in de kwaliteit, maar vooral de complexiteit van projecten die we aankunnen. Dus wij willen eigenlijk steeds op een hoger plan komen qua complexiteit, maar niet per definitie groeien in omzet of qua aantal mensen waar je mee werkt.
Ja, mooi. En dit thema gaan we zo meteen nog iets dieper op in. Omdat daar ook inderdaad je vijfde boek over gaat, die mij heel erg triggert, zeker qua titel.
Ja.
Eén klein sidetrackje waar ik gewoon even aan denk. Is er een leerervaring van, mag vorige week zijn, 10 jaar geleden, 30 jaar geleden, die jou heel erg is bijgebleven? Echt zo'n moment dat je denkt, oh, toen heb ik gewoon iets geleerd, of van ik dacht?
Nou, ik voor groepen mensen staan vind ik nu heel erg leuk. Ik vond dat als klein jochie ook heel leuk. De spreekbeurt was het grootste goed.
Ja.
Maar mijn eerste baan, toen wist ik echt totaal niet wat ik wilde, was ik leraar geworden. Dat was mijn, als het dan gaat over leerervaring, was voor een groep van 17, 18-jarigen. En de eerste keer dat ik erheen moest, dacht ik, had ik me zo goed voorbereid dat het volledig verkeerd liep.
Ja,
omdat
ja.
Iedere vorm van spontaniteit eruit was. Ik weet ook dat ik echt enorm zenuwachtig was om die eerste lessen te gaan geven. Het was op de HEO en het leeftijdsverschil was 2-3 jaar.
Ja.
Dus iedereen keek ook van, welke is dit een nieuwe student? Of wat komt die hier doen? Of is dat een
assistent?
Ik heb
die docent ook gehad op mijn middelbare school. Ik heb die gehad. En die leunde toen met zijn arm op zo'n tafeltje. En dat tafeltje klapte toen dicht in zijn gezicht.
Nee, man. Dat is echt niet fijn.
Ja.
Maar ik had me zo goed voorbereid dat ik niet kon afwijken van het verhaal. En toen dacht ik, ja, dat ligt aan het verhaal. Dus ik ben dat een paar keer extreem goed gaan voorbereiden. En ik kwam er eigenlijk achter, als ik de content wel ken, maar het gewoon breng aan de hand van vragen die zij stellen, dat het veel interessanter wordt in plaats van, nee, deze structuur is mijn structuur en die gaan we met z'n allen aanhouden.
Ja.
Dus dat was voor mij wel een harde gewaarwording, omdat in het begin het lukte helemaal niet door die structuur die ik eromheen had gebouwd, waardoor ik eigenlijk veel structuurlozer ben gaan denken en gaan handelen.
Als je gewoon je bouwstenen kent, heb je. En dan,
ja, bouwstenen. Ja. En je, maar ook wel andere vragen laten stellen. Ik was als toen in het begin ook doodsbang voor de moeilijke vraag die gekomen, want wat als ik geen antwoord heb? Terwijl ik denk, ja, als je antwoord niet hebt, zeg je, ik heb hier geen antwoord op. We gaan het uitzoeken of zoek jij het maar uit of we kijken samen. Maar de angst voor die moeilijke vraag, terwijl dat ben ik ook al gaan omdraaien. Ik vind het juist fijn, hoe meer vragen je krijgt, hoe leuker het gesprek het wordt. En dan wordt het iets tussen jou en mij.
Ja.
In plaats dat ik nu een half uur voorbij ga ratelen, dan had ik net zo goed zo naar mijn mobiele telefoon kunnen gaan staren en het op kunnen nemen.
Ja, een heel veel voorkomend probleem voor docenten. Je wil het goed doen.
Ja.
En dan denk je dat het goed doen betekent, ik moet overal antwoord op hebben. Maar ja, een goede returnvraag is al eigenlijk nog belangrijker dan... Ja. Ik zou zeggen, ga maar terug het onderwijs in.
Ja, nou ja, en wat wel belangrijk is, denk ik, maar als ik een sites heb in het onderwijs. Kinderen worden ook getraind om het juiste antwoord te geven. Want als je niet het juiste antwoord geeft, dan ga je van 10 naar steeds lager. Vind ik ook zo raar, waarom begin je niet met 0 en ga je steeds hoger? Dat vind ik positieve insteek. Nu, nee, begin met de 10 en het kan alleen maar minder worden.
Ja.
Je kunt ook zeggen, het begint bij de 0 en het wordt alleen maar meer. Dat is volgens mij voor de mindset, maar dat is iets anders. Maar wat mij opvalt, in het onderwijs word je getraind om het juiste antwoord te geven of te onthouden. Ja. Maar je wordt niet getraind om de juiste vraag te stellen of om vragen te stellen. Ik stelde heel veel vragen als toen ik nog leerling was of student later. Dat werd niet altijd gewaardeerd. Dan gaan we eens de hele dag vragen stellen. Mensen worden doodziek van je. Als jij binnen jouw bedrijf iedere dag alles gaat bevragen, denken mensen, kun je alsjeblieft gewoon thuis blijven of gewoon iets anders gaan doen, maar kom je niet meer binnen.
Ik slik al mijn vragen in, ja.
Ja. Dat is niet goed voor jezelf, maar het is wel nodig. Maar in het onderwijs draait het ook alleen maar om antwoorden.
Er zit gelukkig al wat meer verandering in. Maar ook bij bedrijven is dat heel belangrijk volgens mij. En dat is ook, nou, kennis delen zit volgens mij wel in je DNA. Anders dan doe je niet zo'n toffe dingen met Six Fingers en dan ga je geen boeken schrijven en op podia staan.
Ja.
Je nieuwe boek heet Return on Learning.
Ja.
Ja, vind ik een supermooie titel in ieder geval.
Dank.
Omdat het volgens mij dus komt van Return of Investment.
Ja.
On Invest, ik zeg het elke keer of on. Hoe ben je hieraan begonnen? Was dat iets waar je al jaren mee bezig was?
Ja, ik ben er altijd wel jaren mee bezig. Sowieso het schrijfproces kost jaren omdat er allemaal bij moet. Tussendoor moet, 's avonds, in het weekend. En ja, ja, je bent ook met privé heb je ook nog een leven. Dus, maar goed, dat loopt wel zwaar door elkaar heen. Maar wat mij altijd opviel is dat er heel veel kortcyclisch denken is. En naar mijn mening gaat de wereld kapot aan kortcyclisch denken, omdat je alleen maar kort op de bal zit en die lange thema's altijd voor je uit blijven schuiven.
Ja.
Dus je kunt de toekomst altijd met een dag uitstellen, dat voel je niet. Maar doe je dat 365 keer achter elkaar, ben je een jaar verder en je hebt weer een jaar verloren. En heel veel bedrijven, organisaties, maar ook overheden, die zitten vast in het hier en nu en het brandjes blussen in van alles wat er nu gaande is.
Ja.
En volgens mij moet je eerst afvragen dat huis wat in de fik staat. Ja, gaan we dat überhaupt blussen of laten we het gewoon afbranden en gaan we iets nieuws daarvoor in de plaats zetten? Maar we zijn continu bezig met brandjes blussen. Maar dat kortcyclisch denken, dat zit heel veel in de weg.
Ja.
Echt. En dat zit toekomstige generaties in de weg. Want die gaan last hebben van hoe wij nu acteren. Als we alleen maar brandjes blussen en alle zware thema's voor ons uitschuiven. Ja, op een gegeven moment, ik heb het idee dat we een boot hebben, laat hem Titanic 2 noemen. Die vaart, je ziet de ijsbergen opdoemen, maar we varen ook gewoon door zoals de originele Titanic dacht. Snelheid is van belang, efficiëntie is van belang, dit moet, dat moet, zus moet. Maar we varen er recht op af.
Ja.
En
die thema zag je.
Ja.
En toen zag je daar bepaalde patronen in.
Ik zag die patronen, het kortcyclisch denken. Return on investment heeft nadenken over je shareholders of wat je aan ze kunt teruggeven. Het is kortcyclisch, moet altijd rendement gedraaid worden en je investeert alleen maar in dingen die meer opleveren dan wat je erin investeert.
Ja. Financieel meer opleveren.
Financieel meer opleveren. En het denkt in eenzijdige valuta, namelijk de euro, yen, dollar of welke valuta dan ook wordt genomen. Dus die eenzijdige valuta die zorgt ervoor dat je ook heel eenzijdig in je systeem zit. Maar er is geen lange termijn sturingsinstrument. ROI wordt door raden van bestuur, overheden en zo gebruikt. Ja, het bruto binnenlands product. En het wordt gebruikt om, oké, dit is wat we hebben en dan gaan we hier aan allokeren. En dan moet dit en dit en dit opleveren. En dan gaan we jaarplannen maken. Zo rond september, oktober zit iedereen in de jaarplancyclus.
Ja, heel erg.
En dan ga je dus je jaarplan schrijven voor het komende jaar, waarin je eigenlijk alleen maar antwoorden neerzet. Dit is ons antwoord op logistiek. Dit is wat we moeten produceren. Dit gaat naar marketing, communicatie, naar staf. Dus een jaarplan bestaat alleen maar uit antwoorden. Terwijl de toekomst volgens mij alles te maken heeft met vragen en ontdekken en leren. Juist op domeinen die je nog niet kunt doorgronden of waar een hoge mate van onzekerheid is. Daar heb ik het Return on Learning instrument op ontwikkeld. Dat is een lange termijn sturingsinstrument waaraan je kunt zien, zijn de leercurves hoog genoeg? Volgen we de juiste domeinen?
Ja.
Zijn de key learning indicators? Ik ben maar de taal gaan gebruiken die het bestaande systeem gebruikt van de key performance, key learning indicators. Zijn er genoeg key learnings behaald op die key learning indicator? Of kunnen we daar nog op door? Zijn er vanuit de ene vraag zijn er drie nieuwe vragen ontstaan? En op die manier kun je heel gericht gaan ontdekken.
Want voor de mensen die niet helemaal in alle business termen zitten, ja, en niet in dat soort systemen.
Ja.
Hoe zou jij in één of twee zinnen de return on learning beschrijven?
Ja, ik kan het wel. Ik ga het daarna noemen, eerst kort.
Ja?
Toen Magellaan wilde aantonen dat de aarde niet plat was, maar rond, is hij gaan varen.
Ja.
En die reis van Magellaan heeft aangetoond dat de wereld rond was. Want hij was teruggekomen en hij is één kant door blijven varen. Dus het was geen pannenkoek waar je vanaf viel, de aarde, maar het was rond. Die reis van Magellaan wordt gezien als een belangrijke wetenschappelijke doorbraak. Want toen konden we accepteren dat de wereld rond was. Nou, het klopte eigenlijk niet, want Magellaan is in de Filipijnen omgekomen. Die is daar in een gevecht omgekomen. We noemen nog de reis van Magellaan. Dat klopt feitelijk dus niet, maar dat is een ander verhaal. Maar Pigafetti was verantwoordelijk voor het scheepsjournaal. En dat scheepsjournaal kun je nu 500 jaar later nog lezen. En dan is fascinerend reisverhaal over, nou, toen kozen we dit om te doen. Dit hebben we hier geleerd, dit is hier te halen. Zo is het cultuur of mensen die we ontmoet hebben. Dit was er te vinden op die en weer doorgevaard. Dus je kunt die hele reis herbeleven.
Ja.
Wat mij opvalt bij innovaties of bij nieuwe vormen van ontwerp of waar je ook mee bezig bent met vernieuwing, dat je nooit meer kunt. Je ziet wel het eindresultaat en dan zeggen we dat is mislukt of het is gelukt. En gelukt is meestal als het geld oplevert, als de business case klopt. Maar die hele reis die daarvoor is gedaan, daar is nooit verslag van gelegd.
Ja.
En dat is voor mij de essentie van return on learning. Het borgen van lange termijn denken door alles wat je leert en aan kennis toeneemt vast te leggen.
Mm-hmm.
waardoor je een intelligent systeem gaat bouwen. Want een intelligent systeem, wat ik eronder versta, is dat je zo adaptief mogelijk wordt. Want dingen veranderen heel snel. Dat betekent dat je als een chameleon eerst op groen zit, dan op rood en mee moet veranderen. Maar bedrijven zijn er heel slecht in, omdat ze vastzitten in die rigide structuur van korte termijn denken. En afwijken van plannen kan bijna niet, want ja, daar hebben we geld aan geallockeerd. En return on learning moet dus zorgen voor een toename van adaptief vermogen. Door de vraag centraal te stellen in plaats van het antwoord. Dus je hebt vragen ten aanzien van de toekomst, daar ga je op ontdekken. Daar ontstaan nieuwe vragen aan en uit en dat ga je vastleggen. En op basis van wat je vastlegt en steeds meer leert als organisatie, gaat je adaptief vermogen omhoog.
Ja, ja. En dat klinkt inderdaad als heel belangrijk dat je het vastlegt. Maar volgens mij gaat het ook, en daar ben ik dan nieuwsgierig naar, die beginstap. Kijk, die reis, ook met de scheepsvaart.
Ja.
Ja, aan de voorkant wist je niet wat het ging opleveren. Dus dat ging waarschijnlijk ook alleen maar geld en tijd in zitten.
Ja.
Dus volgens mij, zodra je op die reis zit, dat vastleggen, klinkt als super belangrijk en super nodig.
Ja.
Maar hoe vind je, of hoe vinden mensen de urgentie om echt te investeren in de return on learning aan die voorkant? Dat je ook echt die commitment hebt van, oké, dit is nodig. En dan ga ik die reis in en dat documenteren en dat al leren.
Als je bezig bent met die toekomst, zou ik daar meer voor open te staan. Er zijn gewoon heel veel bedrijven bezig in het hier en nu en zullen in het hier en nu blijven zitten. En op een moment is dat einde verhaal, dus zit toevallig in de juiste proef wat er ook al aan me dient.
Ja.
Bedrijven die bezig zijn met de toekomst of juist onderdeel willen zijn van die toekomst door mede te ontwerpen, die hebben meer vernieuwingsdrang. Dus mijn verhaal zal zeker niet opgepakt worden door alle bedrijven, want heel veel zitten in het hier en nu en je hebt er gewoon geen tijd voor op.
Ja.
Zo weet ik ooit dat die collega's, ja, die een prioriteit, een collega van mij, die wat ik toen werkte, die was uitgenodigd voor een, die kon zijn tijd niet managen, maar die had bellen af bij de cursus time management, omdat hij geen tijd had. Nou, zo is het een beetje hetzelfde bij die bedrijven die uitlicht en zei, het zo belangrijk, maar geen tijd. Dus alles met prioriteit. De bedrijven die wel willen vernieuwen en zoiets hebben van, ik wil oplopen, dan wel, ik wil de toekomst mee in vorm geven. Die hebben nu geen systeem om te loggen, om het in vast te leggen. En het is geen administratief systeem, want je lijkt op een administratief systeem. Maar je kunt wel gaan kijken van welke thema's gaan een hoge impact hebben op mijn toekomst.
Ja.
Als je kijkt mobiliteit, de mobiliteitsvraag, dat heeft een enorme impact op de druk en de kwaliteit van leven in steden. Er worden meer mensen, meer mobiliteit, er komen helemaal meer mensen bij. Dat is interessant hier, dat blinkt wordt, is dat er in andere steden in de hele wereld werd, is het ook. Dus je druk neemt toe, dus kwaliteit van leven komt onder druk. Dan kun je ook gaan experimenteren en zeggen, wat zijn nu de belangrijkste vragen met de toekomst doen? Dus je kijkt AI, plot in top voorbeelden, iedereen heeft er ook, maar heeft de impact op het onderwijs. We hebben het over leren, wat gaat de impact zijn? Moeten mensen dan leren lezen? Hoe moet je leren? Hoe gaan ze met elkaar ontmoeten? Dat gaat allemaal in schoppen, dat heeft allemaal impact.
Ja.
Dus als je toen zegt, er zijn ontwikkelingen in gaande, waar we niet direct een antwoord op hebben. Dan moet je alle vragen stellen, dus dat gaan ontdekken. En ik geloof erin dat er voldoende bedrijven, overheden, organisaties of mensen wel bezig willen zijn met die lange termijn, maar dat nu niet kunnen.
Ja, en het begin met die drang van, hey, ik wil dit.
Ja,
misschien hoort iemand dit nu en denkt van, hey, ik val ook in eigenlijk die vaste valkuilen.
Ja.
Dus een begin met eigenlijk dat volgens mij herkennen en dan inderdaad aanvatten hebben om daarmee aan de slag te gaan, dat je je boek ook open gaat.
Ja, de eerste stap in het boek, wat het belangrijkste nog is, het bewust worden dat je iets niet weet.
Ja.
En er dan achter komen wat je niet weet. Want als je weet wat je niet weet, heb je heel veel kennis.
Ja.
Met
wat een luister, als ik jou stel misschien hele ronde vragen of hele open vragen, waar ik kon dat ik het boek zelf nog niet kon lezen.
Nee.
Want de eerste druk was al uitverkocht en de tweede druk om deze week praten.
Ja, niet sinds deze week.
Vandaar dat ik niet alles heb kunnen inlezen, wat misschien ook wel weer leuk is. Maar
ja,
ik heb het heel veel zin hier om nu al te gaan lezen. Maar
ja.
Zijn voor mij natuurlijk ook weer was die heel relevant zijn, zeg maar, dat er vooral met management, maar veel onderwijs, bij bedrijven.
Ja.
Zie ik altijd aan de productkant.
Ja. Het zit voor mij niet voor mij in verandering. Het zit voor mij echt in die vernieuwing. Vaak wordt verandering en vernieuwing als een selling gezien. Maar volgens mij is vernieuwen, het kan zijn dat die organisatie, er zit een verschil tussen verbeteren en vernieuwen. En heel vaak heb je het over innovatie, maar als je iets wil verbeteren, dan zeg je eigenlijk bij bestaande systeem, het is eigenlijk best zo'n prima systeem, we moeten dat even optimaliseren en dan ga je er langzaam bouwen om het te verbeteren en dan Lean Six Sigma en zijn allemaal systemen voor om dat te doen.
Ja.
Maar vernieuwen is iets anders. Als je zegt, ik wil vernieuwen, dan zeg ik, bestaande klopt eigenlijk niet meer. Ik wil een ander systeem ontwerpen wat beter gaat zijn of meer gaat betekenen voor mensen of wat dan ook.
En dan hadden we dus nooit een hoofd van het nieuwe toe.
Veranderen kan het bijvoorbeeld zijn van vernieuwen door beide systemen naast elkaar te staan. Maar veranderen management is, dat gaat voor mij boek Return on Learning in ieder geval niet over. Er zit wel echt in, als ik wil vernieuwen en weet dat dingen mij kunnen bedrijven of mij kunnen versnellen in de toekomst en daar geen grip op heb, dus een hoge mate van onzekerheid, dan ga ik juist acteren op die onzekerheid. Maar de meeste systemen en bedrijven zijn niet gebouwd om te acteren op onzekerheid. En directie dit wordt betaald om zeker te zijn. Ik weet wat het barbarie gaat en dat is de koers. Maar juist toegeven, heel veel dingen weet ik niet. En heel veel dingen ben ik onzeker over. En juist daarom wil ik daar zoveel mogelijk op gaan leren, omdat ik het nu niet begrijp. Dat is een heel belangrijk handeling in het omarmen van return on learning.
Ja.
Maar heel veel directieleden, die zullen nog toegeven dat ze onzeker zijn. Want dan denken ze, ja, wat betekent dat voor mijn positie en wat moet ik daarmee? En hoe als mensen dat vragen, stellen heb ik niet het antwoord. Zoals ik ooit had als leraar, als ik het juiste antwoord moet hebben. Maar misschien is het geen juiste antwoord. En ik denk dat het vinden van de juiste vragen naar de toekomst toe voor jouw organisatie, dat veel met vele malen moeilijker is dan het ontwerpen van antwoorden. Antwoorden zijn makkelijk.
Ja, dat is ook waar we het over investment deel hebben. Dat is meetbaar, dat is duidelijk. Dat is natuurlijk fijn.
Ja.
Wat zijn, en dat is dus dan de definitie van succes. Wat zijn dan weer return on wording elementen om toch een vorm van succes in ieder geval te definiëren? Wat je zei net al, een hele belangrijke is documenteren.
Ja.
Zie je ook heel veel bij klanten en met partijen waar wij komen. Ja, maar zij is een traject doorgegaan. Daar hebben ze wel heel veel van geleerd, want die bewust op reflecteert of gedocumenteerd.
Ja.
En dan is er ook kennis die weer verdwijnt.
Ja, nee.
Wat zijn andere succeselementen in jouw ogen? En dan maar misschien even de definitie van succes voor jou. Maar.
En een belangrijke is de leercurves, of die nog hoog is. Of zodat je nog een divergeert of ga je convergeert. Je bent meer convergeert, dan ben je bijna op het einde van de ontdekking. En hebben ze wel ontdekken minder. Dan kun je nieuwe vragen gaan stellen of je hebt zoiets van, of dit is de key learning ook en hoe gaan we het andere gebied ontdekken. Dus kijk, de implicatie van mobiliteit op steden, kun je op heel veel verschillende manieren naartoe kijken. De kwaliteit van leven kan onder druk komen staan. Wat je ziet is dat nu vooral die dominantie in steden is alles richten op efficiëntie. Dus we moeten steeds efficiëntere vervoersmiddelen hebben. Ja, we zien moet je gaan kijken dat mensen niet sneller reizen.
Ja.
Waarom we dus reizen, misschien kun je dat voorkomen, het idee van de 15 minuten stad, dat alles bij de 15 minuten te vinden is, is daarop ontstaan. Als je kijkt naar mobiliteit en toename van technologie in heel veel in ons leven, hoe dat een impact heeft op ons leven, is dat jij en ik alleen maar efficiënter aan het worden zijn dan moeten worden.
Ja.
Terwijl het doel van het leven, tenminste mijn doel, is niet dat ik op een steeds terugkijk op een mega efficiënt leven. Dan denk ik dat ik iets verkeerd heb gedaan.
Zijn misschien ook mensen die dat heel wel horen.
Dat zou
jij en ik maar niet.
Efficiënt is niet het mijn hoogste doel. Lekker efficiënt geleden. Lijkt me niet het doel. Dus
nee.
Vanuit die druk die er komt op dat systeem, of AI, onderwijs, of dat het te weinig verbaat, en de hoogte komt voor het organiseren van voedsel, dan weet je, dit staat binnen nu en het feit dat 10 jaar een enorme impact hebben, of heeft het nu al. Ik begrijp dat systeem niet, dus laten we wel ontdekken wat het voor onze organisatie kan betekenen. Dan ben je bezig met een lange termijn. En je moet ook bezig zijn met de korte termijn, want je hebt geld nu nodig. Dus als je geld hebt, kun je niet investeren in die lange termijn. Dus tijden heb je nodig. Dus je moet zowel verbeteren op je bestaande systeem, dat is dan dat RWN moet er een wet opleveren. Maar daarmee kun je investeren in je toekomst en gaan kijken op wat zijn de gebieden waar ik zoveel mogelijk wil gaan leren.
Ja,
omdat ik verwacht dat ze impact op mij gaan hebben, ten positieve of ten negatieve. Als ik daar heel veel op leer, dan snap ik die wereld beter, dan weet ik daar beter op te acteren en is mijn adaptief vermogen dus hoger.
Is dan ook een logisch gevolg dat je op een gegeven moment als die leercurve niet meer hebt, dat het dan naar de principes teruggaat van een return on investment?
Ja, als je zoveel mogelijk leert, dan weet je beter te handelen in het hier en nu en dan ook de nabije toekomst. Dus hier op backcasting doet, dan weet je als we dit geneerd hebben op die toekomst en we daarop moeten gaan acteren, en dan betekent dat voor mijn huidige strategie dat het deze richting moet gaan zijn, betekent dat voor mijn innovaties dat ik dit en dit soort innovaties nodig heb.
Ja.
Dus het gaat het bestaande systeem ook optimaliseren, want je weet veel beter op welke gebieden de toekomst te vinden of te ontwikkelen is.
Ja.
Nu bij veel innovaties, En dan heb ik dan altijd best wel een hekel aan. Ze hebben die geelplak-sessies met creatieve brainstorms. En dan heb ik zoiets van twee dagen per jaar gaan brainstormen over de toekomst. Alsof de toekomst, is het zo onbelangrijk, denk ik dan, dat je serieus geeltjes hebt plakken en dan nog erger. En een democratische systeem omheen bouwt. Dus zeg, iedereen mag stemmen en het idee wat het meest op stempelt, daar gaan we mee wezen aan de slag. Ja. Dan kun je beter wezen, waar gaat de toekomst naartoe? En dat je aan de hand van die toekomst gaat duiden, oké, als dit de thema's zijn die mijn toekomst gaan beïnvloeden, heb ik dit in mijn strategie nodig en zijn dit de innovaties die nodig gaan zijn en dan ga ik daarmee aan de slag.
Ja, en deze vaardigheden die veel traditionele bedrijven te bieden, die is zelf inderdaad. Dat is het makkelijk om een design screen van Google te pakken en denk, check, ik ben ermee bezig.
Ja.
Wat ik zelf heel interessant vind is, het moet geen open proces zijn dat je alleen maar wel blijft leren, maar niet een soort van open conceptueel proces is. Ik vind het zelf heel interessant van, oké, je moet op een gegeven moment ook een overstap maken van, hey, ik zie nu in de exploratie wat dit is, wat een logisch, concreet eindpunt, wel dan met je in ieder geval maar dan kan je dus ook weer terug in wel efficiënte systemen, maar onlang uiteindelijk veel meer of sneller volgens mij in die verandering.
Ja.
Misschien is het moeilijk om te antwoorden, maar zie je dan ook dat misschien bedrijven die dit wel al toepassen, dan uiteindelijk wel sneller bij een succesvol eindresultaat komen? Of is dat een hele moeite?
Is voor mij gewoon een boekje net uit.
Yes.
Wij zijn er nu ook pas een half jaar mee aan de slag bij klanten. Maar ik zie wel dat hoe meer het geleerd wordt, hoe het duimpje op de toekomst op het vizier komt staan. En mensen die in het hier en nu weten, veel beter snappen waarom je bepaalde keuzes maakt. Waarom je iets wel doet en waarom je iets niet doet. Omdat er een logica achter zit vanuit dat return on learning systeem. Dus de keuzes die je maakt, die kun je beter onderbouwen. Simpelweg omdat je beter begrijpt waar het om gaat. En ik geloof er ook in dat vroeger, of vroeger eigenlijk nu nog, hebben heel veel bedrijven die zitten op hun kennis van het bestaande systeem. En hoe meer kennis je hebt, hoe meer schijnzekerheid je hebt. Maar we gaan naar een tijdperk, we zitten nu in een tijdperk van in kennis over het grootste goed is. En dat kan misschien, we gaan naar een tijdperk van de intelligentie, waarin het juiste staat om, waarin de vraag centraal komt te staan in plaats van de antwoorden. We hebben over heel veel thema's, grootste thema's die er zijn, hebben het antwoord niet op.
Ja.
Dus zijn vragen niet al explorerend ontwikkelen en dat vragen aan toevoegen, vele malen belangrijker dan en de stand. Ik geloof erin, als je veel weet, dan heb je kennis. Dus als je veel antwoorden hebt, zit je over kennis. En als je de juiste vragen stelt, dan zit je over intelligentie.
Ja.
En we moeten naar het systeem toe van intelligentie. Dat is precies waar het return on learning op geënt is.
Ja. Tof. Ja, de tijd gaat heel snel. Ik wil ook heel veel vragen stellen, maar de belangrijkste vraag nu is vooral, oké, iemand luistert, die is geïnspireerd, die van, wow, hier wil ik iets mee.
En nou, ja,
die moet ook zijn begroting dichten, het team zit zo in een bepaalde structuur. Wat is nou de eerste tip die iemand zou geven? Ga dit doen om in ieder geval de juiste stap te zetten richting return on earning.
Ga dan eerst eens kijken waar een hoge mate van onzekerheid voor jou zit, als persoon, maar ook voor je organisatie. Ga er eens goed over nadenken. En stopt dat niet werk, maar ga dan eens denken van welke vraag je zou hebben ten aanzien van die onzekerheid. Wat wil je dan te weten komen? En ga spelen met vragen stellen die open zijn, waarin geëxploreerd kan worden. Dat is een stap die je zelf kan doen. Je zult eerst moeten toegeven dat je het eigenlijk zelf niet weet.
Ja.
Dat heel veel dingen onzeker zijn aan de toekomst voor je organisatie. Dat er heel veel ontwikkelingen zijn die jou kunnen gaan raken. Als je die eerste stap zet met het bewustzijn, dan is het daarna, kun je kan kijken van oké, hoe gaat met al dat return on learning mee op slag en wat ging verder in de organisatie. Maar je zult eerst bewust moeten worden van dat je heel veel dingen niet weet, dat er veel onzekerheid zit. En dat omarmen, die onzekerheid omarmen, de chaos, de onzekerheid omarmen, misschien chaos, maar de onzekerheid omarmen en daarin van bewust worden, dat is stap 1.
Ja.
Volgens mij kan iedereen dat voor zichzelf doen.
Ja, heel cliché verandering begint bij jezelf, hè?
Ja.
soms heb ik cliché's, wel belangrijk. Precies. Tof. Rob, kost maar krachtig, maar ik ben in ieder geval super nieuwsgierig om zelf te gaan lezen. Bedankt voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
Bedankt voor je aanwezigheid.
Dank voor de uitnodiging. Bedankt voor je inzet.
Ja, graag gedaan. Dat is 2 minuten lopen, toch?
Ja, dat is 2 minuten lopen. Dus.
Ja, voor de luisteraars, kijkers, weer bedankt. En ik zie jullie de volgende keer weer. God, dankjewel.
Ja, dankjewel. Dank je.